Thank you. Mag ik u alle verzoeken voor zover mogelijk even op te staan. En bij het binnenbrengen speelt de organist de melodie van Erbarme dich uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, zoals u ziet op de liturgie. En dan wil ik nu de leiding overgeven aan dominee Voets.
Rutger en Marielle, familie, vrienden, gemeente. We zijn vanmorgen hier in de kerk om ons met elkaar voor te bereiden op de ter aardebestelling van Dirk Bécuurde. Hij overleed maandag 11 oktober op de leeftijd van 86 jaar. We zingen met elkaar de psalm die staat aangegeven op de rouwkaart. Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het zevende vers van psalm 2. Laten we met en ook voor elkaar bidden. Heere levende God, op deze zaterdagmorgen zijn we hier in de kerk. We zijn als familie en vrienden, we scharen ons ook als gemeente rondom Rutger en Marielle. Het is een bijzondere dag. Om hier nu voor het laatst samen onderdak te zijn, voordat wij een geliefde vader en schoonvader en zwager, buurman, familielid, vriend, ten grave dragen. We ervaren het met elkaar, heren, dat de dood niet bij het leven hoort. Dat de dood een vredeverstoorder is van het menselijk geluk. En we zoeken vanmorgen troost bij u. Woorden van u, waarmee we verder kunnen. Zonder vader en schoonvader en bekende en vriend. Dat die woorden van u ons vergezellen samen met de goede herinneringen die we aan Dick Bécuurde bewaren. We danken u, Heere, wie hij is geweest. Als vader en als schoonvader. Voor wat hij ons schonk aan zorg, betrokkenheid, liefde, aandacht. Dat hij ons bij de hand nam op de reis door het leven. Om ons tot een volwassen mens te maken. En om zo ook samen als gezin in het leven te staan. Dank, Heere, voor wie Dick Bécuurde was. Ieder van ons bewaart daar eigen herinneringen aan. Een man die met mensen leefde, niet zonder mensen kon. Daardoor ook in alle openheid en oprechte geïnteresseerdheid op de ander aanging, afstapte. Geïnteresseerd in het leven van de ander. Wij danken u, Heere, voor wie hij was, in de gemeente en in de gemeenschap van ons dorp. Al die herinneringen aan het goede maken het ook ingewikkeld vandaag. Wij bidden u, wil ieder van ons ondersteunen. Ook als we als zwager en schoonzus de familiekring kleiner zien worden. Wij bidden u, Heere, wilt u vanmorgen, als we de Bijbel openen, woorden van u naar ons toe laten komen? Laat die woorden kleven aan de wand van ons hart. Dat die woorden ons sturing geven. Hou vast en toekomstperspectief. Dick Bécuurde was geraakt op Psalm 2. Welzalig, gefeliciteerd de mens die op u vertrouwt. Dat oefende hij, daar tastte hij naar. Dank, Heere, dat die woorden haakten in zijn leven, dat hij daar niet van loskwam, u niet te kunnen missen. Wees zo voor ons allen de gids, als we straks ieder weer naar zijn eigen huis gaan, dat we dat doen in verbondenheid en in afhankelijkheid van u. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. om Jezus wil. Amen. Zoals u ziet lezen we uit de Bijbel vanmorgen gedeeld uit het boek van de Handelingen van de Apostelen. Wel uit het 8e hoofdstuk. Daar heeft evangelist Lucas de volgende woorden opgeschreven. En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en ging op weg en zie een Ethiopiër, een kamerheer, een machtig man van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was in Jeruzalem om te aanbidden. En hij keerde terug en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal over zijn geslacht vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open. En uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hem. En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden totdat hij in Caesarea kwam. Laten we met elkaar Psalm 86 vers 3 zingen. Rutger en Marielle, familie, vrienden en gemeente. Het Bijbelgedeelte dat vanmorgen onze aandacht vraagt, brengt ons in contact met een reiziger. Een mens onderweg. Ja, als het over onderweg zijn gaat, dan wist je vader en schoonvader daarover mee te praten. Wie veel reist, kan veel verhalen. En onderhoudend vertellen, dat kon die. 28 september sprak ik Dick Bécure voor het eerst. Nadat ik aangebeld had bij jullie, deed hij zelf de deur open. En met één oogopslag zag ik aan zijn lichaamskleur dat ik een zieke man voor me had. Enkele dagen eerder had de arts hem duidelijk gemaakt dat hij dusdanig ziek was dat er geen medische mogelijkheden meer voorhanden waren, die ook maar enige hoop op herstel zouden bieden. En dat was een enorme klap voor hem, maar ook voor jullie. Het zou Dick Bécure niet zijn geweest als hij niet de nodige voorbereidingen had getroffen voor zijn levenseinde. In de gesprekken die we met elkaar voerden, keken we onder andere achterom. Welke weg hebt u gelopen? Wie kwam u tegen? Wat is er gebeurd? Welke weg werd gelopen? Het was kort na middernacht. Maandag 11 oktober was nog heel nieuw. En Dick Bécure verwisselde het tijdelijke voor het eeuwige. En zijn sterfbed stond op de plek waar ook zijn wieg had gestaan. Op 1 februari 1935 werd Dick geboren. Echtpaar Bécure was verblijd met de komst van hun zoon, die hun enig kind zou blijven. Jaren 30 van de vorige eeuw. Jaren van economisch getop in Nederland en daarbuiten. Als kind scharrelde Dick rond in de werkplaats van het aannemersbedrijf van zijn vader. Je zou kunnen zeggen, bouwkundige aanleg zat al in zijn DNA. Maar wellicht sprongen de vonken van de bouwkunst ook over in de werkplaats op hem. En Dick ontwikkelde zich tot een technisch tekenaar en vond bij koeltechnisch bedrijf Grenco zijn eerste werkgever. Het zou ook zijn enige werkgever blijven. Want hij ontwikkelde daar een 40-jarige carrière. We zeiden al, wie veel reist, kan veel verhalen. En van reizen kwam het in het arbeidszame leven van Dick Bécure. Want hij viel op door zijn bouwkundige inzicht en zijn creatieve manier van aanpakken bij ingewikkelde projecten. Voor lastige klussen werd Dick Bécure erbij geroepen. En dat bracht hem op verschillende plekken in het buitenland. Waar hij in the middle of nowhere in Bulgarije of in Tunesië of in Polen de meest onmogelijke werken tot stand bracht. In the middle of nowhere, in het buitenland. Dat triggerde hem. Omdat het een man was met een nieuwsgierige aard. Hoe zit het in elkaar? Wie is die ander? Het vreemde, het nieuwe, het fascineerde hem. Opgegroeid in een plattelandsdorp als Bruchem, in een omgeving met natuur, ontwikkelde hij ook de liefde voor de natuur, voor alles wat groeit en wat bloeit. Wat kon hij met je moeder, Rutger, genieten van het bezoeken van allerlei tuinen om daar weer inspiratie op te doen, om daarmee aan de slag te gaan aan de Molenstraat. Niet alleen de flora, ook de fauna en dan vooral het gevleugelte had zijn interesse. Planten, bloemen, vogels. Nou, daar kon hij zijn hart ophalen aan de Molenstraat 16. Ja, het woordje natuur viel in zijn leven. We plakken er nog een woord bij. Niet alleen de natuur, maar ook de cultuur had een plek in zijn leven. Hij had zich de kunst van het orgelspel zich eigen gemaakt. En niet alleen zelf spelen, maar ook luisteren naar klassieke muziek. Daar hield hij van. En hij vertelde me dat hij tijdens klussen in het buitenland altijd wel keek of er nog ergens een orgelconcert was in een kerk of in een concertzaal. Meerdere keren bezocht hij de Matthäus Passion, waarvan vanmorgen al een stuk is gespeeld en ook straks zal worden gespeeld. En vorige week toen hij erover sprak en die woorden erbarme die uitsprak, ontroerde het hem. Niet alleen de muziek, maar ook op het moment dat die woorden erbarme dich in dat stuk voorbij komen. En wie het zei en waarom. Dat gezongen evangelie, dat raakte hem. Zoals ook de tekst op de rouwkaart. Het vers dat we zojuist hebben gezongen. Bijbelwoorden. Ze deden mee in het leven van Dick Becuurde. Die woorden die had hij al gehoord als kind. In de thuissfeer. Maar ook hier. In het huis van gebed. Het is toch wel bijzonder als je bedenkt dat Dick Becuurde nu bij het einde van zijn leven. Dat hij hier nou weer is. Onder de open Bijbel. Hier, waar die 86 jaar geleden op de armen van zijn moeder lag. En dat hij toen hier gedoopt werd. En nu is hij hier weer. Aan het eind van zijn leven. Een mooie lijn aan het begin van je leven, Bijbelwoorden. Aan het eind, Bijbelwoorden. En in het tussenstuk ook Bijbelwoorden. Ze bleven meedoen. Hij bleef Bijbelwoorden zoeken, ernaar luisteren. Eergisteren, 14 oktober, was het 10 jaar geleden dat afscheid genomen moest worden van je moeder, bij wie een lang ziekteproces aan haar overlijden vooraf ging. En dat heeft een impact gehad bij je vader, schoonvader. Toen de schaduw van het weduwnaarschap over zijn pad viel. De bouw van jullie huidige huis had zijn interesse. Kon ook niet anders, want jullie en hij zijn geïnteresseerd in Scandinavië. En met de nodige humoristische kwinkslagen vertelde hij me hoeveel voeten het in de aarde had gehad voordat jullie eenmaal Molenstraat 16 betrokken. En het ontroerde hem dat jullie hem vroegen, je blijft toch zeker niet in Delwijnen. Je komt toch zeker wel bij ons. Jullie huisvesting van een vader en schoonvader heeft hem diep geraakt. En dat had ook een hele positieve uitwerking. Want hij zei, ik heb weer zin in het leven. Mooi als je zo je vader en schoonvader weer perspectief biedt. Wie veel reist kan veel verhalen. Je vertelt over wat achter ligt, wat geschied is. Geschiedenis is. Ik zei al, in de gesprekken die ik met hem had, hebben we achterom gekeken. We keken ook vooruit. Dick zag de grens naderen. En hij wist, sterven, dat is niet zomaar een punt. Sterven is de God van de Bijbel ontmoeten. En we vroegen elkaar, wat hebben wij nou bij sterven in de aanbieding voor God? Wat houdt u over, vroeg ik. Zondagmorgen zei hij het nog, hoop op Gods genade. Hoe komen we aan die genade? We ontdekten met elkaar genade, dat is iets krijgen waar je helemaal geen recht op hebt en toch krijgen. Hoe komen we eraan, vroegen we elkaar. En we ontdekten samen, dan kan je niet om de persoon van Jezus Christus heen. Dat Bijbelgedeelte waar het over Jezus gaat, hebben we dan ook gelezen. Nu, vanmorgen. In Handelingen 8 ontmoeten we iemand die op reis is. Lucas, de schrijver van dit evangelie, die stelt ons een man voor. Hij noemt niet zijn naam. Hij vertelt ons wel welk beroep hij had en waar hij vandaan kwam. Hij komt uit Ethiopië. Moeten we even nagaan, voor Joodse begrippen, een land aan het eind van de wereld. Deze man, die was de kamerheer, de minister van Financiën van de koningin van Ethiopië. In ons tekstgedeelte gaat het dus niet over zomaar iemand. Ik vroeg me af, toen ik naar dit schriftgedeelte keek, wat bezielt je als hoogwaardigheidsbekleder zo'n enorme reis te maken van duizenden kilometers, niet per vliegtuig, maar paard en wagen? Wat bezielt je? Lucas die vertelt ons dat deze man naar Jeruzalem gaat om de God van Israël te aanbidden. Kan je niet aan je religieuze trekken komen dan op de plek waar je woont? Kan je afvragen? Hoe komt deze man ertoe om helemaal naar Jeruzalem te gaan? Nou, het is bekend dat in de loop van de eeuwen er heel wat Joden vanuit Israël verspreid waren over Afrika, ook richting Ethiopië. Het is niet onmogelijk dat daar de Joodse godsdienst bekend is geraakt. Dan toch wel apart dat deze man met zo'n positie geen zakenreis maakt, maar een levensbeschouwelijke reis. Is dat niet vreemd of toch niet zo vreemd? Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd, keihard werken en vooruitkomen en carrière maken, is dat het dan? Is dat dan het doel van mijn leven? Je hoort van jonge mensen die een topbaan inruilen voor een plek waar ze wat gaan betekenen voor de medemens. Mensen die als vrijwilliger gaan werken op ziekenhuisschepen van Mercy Ships bijvoorbeeld. Anderen gaan in het ontwikkelingswerk of zendingswerk aan de slag. En weer anderen die kijken om zich heen en proberen als vrijwilliger de nood in de buurt te lenigen. De man uit Ethiopië die gaat op reis. Ja, wij zijn allemaal op reis. We zijn allemaal onderweg. Misschien is het goed dat we op een kruispunt moment als vanmorgen elkaar eens de vraag stellen. Wat hebt u, wat heb jij nou ingetoetst op de tomtom? Wat is het doel? Waar koers je op? Mogelijk dat er gedacht wordt, nou ja, ik doe mijn ding. En verder zien we wel waar het schip strandt. Best mogelijk dat er iemand zegt, ik heb geen doel ingetoetst, want we komen toch allemaal op hetzelfde punt uit, toch? Vroeg of laat leggen we ons hoofd neer. Daar ontkomt niemand aan. En dan is het toch uit, dus op weg daar naartoe maak ik er maar van wat er van te maken valt. Onderweg zijn zonder bestemming. Nou, daar hoeft hij bij Dick Bécuurde wat dat betreft niet mee aan te komen. In de tijden dat hij bij Grenco werkte, kon hij natuurlijk niet op pad gaan zonder doel. Zomaar wat rondtoeren, dat doe je maar in je vrije tijd. Als je voor je plezier gaat toeren, maar niet in de tijd van de baas. Wat doen wij met de baasentijd? Ik wijs even naar boven. Richting God, wat doen wij met de baasentijd? Mogelijk dat er heel wat onder ons hier zitten met een gedoopt voorhoofd. Dat je als kind gedoopt werd. Je vroeg nog naar niks. Maar God vroeg naar jou. Toen heeft God gezegd dat hij de baas in ons leven is. Nou moeten we niet denken dat de God van de Bijbel bazig is. Want bij uw en mijn doop heeft onze goede God al gezegd dat hij ons vaderlijk wil verzorgen. Ons al het goede geven en het kwaad dat op je pad komt, daar wil hij wat goeds mee doen. Bijzonder, hè? Dat tegen je als kind wordt gezegd terwijl je niks hebt gevraagd. Bij de doop is u, jou, mij de vergeving van zonde al toegezegd. Beloofd. Wat doen we met de baasentijd? Dick Bécuurde die dacht daarover na. Hij legde zijn leven langs de meetlat van Gods heilig recht. En hij heeft het gezegd. Met mijn prestaties voor God geneer ik me. Schiet ik schromelijk tekort. Hij wist zich aangewezen op de genade van God. De genade die hem bij zijn doop al was beloofd. Daar hebben we weer aan gerefereerd. Dat we met al onze tekorten, met onze vuile handen, bij de God van onze doop terecht kunnen. Die waar wil maken wat hij heeft toegezegd. We hebben er met je vader en schoonvader over gesproken. Met al onze tekorten kunnen we terecht bij die God. Ik ga nog even terug naar die Ethiopiër. Hij zoekt rust voor zijn innerlijk. Gaat op weg naar Jeruzalem, koopt daar een Bijbel, zouden we zeggen, een boekrol. Hij zit erin te kijken, zit te lezen, voor zover dat lukt. Eigenlijk heel mooi, als je nagaat wat er in deze geschiedenis gebeurt. Een niet-Jood gaat met het boek van de Joden op huis aan. Iemand uit de volken, buiten Israël, ontvangt de woorden van God. De God van de Bijbel is met Israël begonnen. Maar de God van de Bijbel heeft ook oog voor de volken buiten Israël. Ook oog voor ons Nederlander. Het evangelie is naar Europa gewaaid. door de windkracht van de geest van God. Die woorden zijn tot in Bruchem gekomen al eeuwenlang. Bij de God van de Bijbel staat de genadedeur open. God sluit je niet buiten. Je kunt wel jezelf buitensluiten. Door aan de uitnodiging die God doet aan jou, uw adres, door daar geen gehoor aan te geven. Je kan heel vriendelijk bedanken voor Gods uitnodiging. Maar dat komt wel pijnlijk aan bij God als uitnodiger. Je zou kunnen zeggen, Gods uitnodiging weigeren, dat is pijnlijk voor God. Maar voor degene die weigert ook nog eens schadelijk. De Ethiopiër die heeft die boekrol opengerold en hij leest uit Jesaja. Hij vindt het maar ingewikkeld, begrijpt er weinig van. Laat God nu Filippus, de evangelist, de weg opsturen die naar het zuiden gaat. Terwijl Filippus heel goed bezig is in de stad Samaria, waarvan wij zouden zeggen, Filippus, je bent op je plek, blijf waar je bent. En God stuurt hem een kant op waarvan hij zich afvraagt, wat moet ik daar nou toch gaan doen? Dat ontdekt hij pas later. Hij stuurt dus Filippus de weg op die naar het zuiden gaat en hij ontmoet de Ethiopiër. Hij loopt langs de wagen, hij hoort die man wat lezen en hij vraagt, meneer, begrijpt u ook wat u zit te lezen? En dan het antwoord van de Ethiopiër, meneer, hoe zou ik kunnen? Ik begrijp er weinig van. Zou u het me uit kunnen leggen? De Bijbel wordt uitgelegd. Ja, de Bijbel is best een ingewikkeld boek. De Bijbel, dat is niet een stripverhaal. Wat je al plaatjes kijkend heel snel eventjes doorleest. Bijbel lezen. Het vraagt best wel concentratie en inspanning. Je moet ervoor gaan zitten. Filippus die legt uit dat als Jesaja het heeft over een schaap en een lam, dat het dan niet over een echt schaap en lam gaat, maar dat het gaat over Jezus, de Zoon van God. Wat betekent dat dan, vraagt die man, dat er een lam geslacht wordt en een schaap geschoren? En dan legt Filippus de kern van de Bijbelse boodschap uit. De Bijbel leert ons dat wij in een verstoorde relatie met God leven. Niet omdat God dat daarna gemaakt heeft, maar wij, mensen. En nu doet God er alles aan om die door ons mensen geslagen kloof te overbruggen. Hoe komt een mens bij God over de brug? En die brug is Jezus. Hij is de middelaar, hij bemiddelt, hij overbrugt de kloof. Door Jezus is de verzoening van onze zonde, wat al bij onze doop is beloofd. Jezus offerde zich op. Filippus die vertelt dus dat het over Jezus gaat. En de man zegt, is er nou ook vergeving van zonde voor mij? Kan het goed worden tussen God en mij? Mag ik ook nog over die brug gaan? Ja, zegt Filippus, als jij gelooft. Wat is geloven? Je overgeven. Je toevertrouwen. Je laten gezeggen. Gehoorzamen. Het zeggen, Heere Jezus, ik kan mezelf niet schoonpoetsen. Ik heb uw offer dat u bracht 2000 jaar geleden nodig. Om in een goede verhouding met de Heilige God als mijn Vader, de Vader van mijn doop, te komen. Waar wij ons toevertrouwen met ons hele hebben en houden, met alles wat we hebben, met alles wat we missen. Aan deze Jezus ontvangen we vergeving van zonde. Daar was Dick Becuurde om verlegen. We hebben er samen om gebeden. Genade, het is een heel mooi woord, dat geeft blijdschap. Want vergeving betekent, door Jezus ben ik aanvaard. Niet voor even, maar voor eeuwig. Langs onze levensweg staat er vandaag een bord. Ik lees erop. Bij de Heere Jezus is troost voor het leven en hou vast voor het sterven. Daarom ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat Jezus uw redder wezen. Ga tot hem als uw middelaar. En die genade, die zorgt voor blijdschap. Al is het een blijdschap door de tranen heen. Amen. We zingen met elkaar Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het zevende vers van Psalm 89. Laten we samen danken. Kenner van ons leven, vouw uw handen om ons heen. Wees met Rutger en Marielle zo dadelijk op weg naar het graf. wil hen ondersteunen. Wees hen tot een stok en een staf. Neem zo ieder van ons in uw hoede. Laat het woord met ons meereizen. Uw toekomst tegemoet. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. We zingen de twee aangegeven versen van Psalm 121.
Rutger, Marielle, verdere familie, bekende, de tijd is nu aangebroken dat uw geliefde grafwaarts zal worden gebracht. Mag ik u alle verzoeken voor zover mogelijk even op te staan en de dragers naar voren te komen.
Thank you.
familie, vrienden, de tijd is nu aangebroken dat we Dirk Bekude grafwaarts brengen. Dit gaan we doen alleen samen met Rutger en Marielle, dominee, Voets en de oudling van dienst. De verdere aanwezigen blijven nog even hier en zodra wij weggaan, wordt u uitgenodigd naar Ebenezer te gaan voor de koffie. Dan wil ik nu vragen of Rutger en Marielle, dominee en oudling, ons volgen.